Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Net als voorgaande jaren gaan we zingen uit Psalm 150 op eerste kerstdag. De versen 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En looft God na zijn hoog bevel. Psalm 150, het eerste en derde vers. We mogen belijdenis doen van het heilsfeit van kerst. We doen dat met artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. waarna we zingen de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere, mijn zalig maken noemen. De lofzang van Maria, het eerste vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart, geloofsbelijdenis aldus. Wij belijden dat God de belofte, die Hij aan de vaderen gedaan door de mond van zijn heilige profeten, heeft volbracht en vervuld. Door te zenden zijn eigen, enige geboren, eeuwige Zoon in deze wereld, op de tijd door Hem bestemd. Die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen en de mens gelijk geworden is. Waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met alle zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En die heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel. Opdat je een waarachtig mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide, ziel en lichaam, zalig te maken. Daarom belijden wij dat Christus is deelachtig geworden, het vlees en bloed der kinderen. Dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zover het vlees gaat. Geworden uit het zaad van David naar het vlees. Een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Izzi, gesproot uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden zoals het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zon, alzo, dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dat is God met ons. Amen. Laat nu samen Gods aangezicht zoeken, laten wij bidden. Heere, van u hebben wij beleden dat u hebt gezonden, uw eeuwige, enige geboren Zoon, naar deze wereld. En in u, Heere, is vreugde. Vreugde in u de Vader, in u de Zoon, in u de Heilige Geest. In u is vreugde, een hemel vol van vreugde. En in u is vreugde die een eeuwigheid lang is. En in die kerstnacht hebt u die vreugde op aarde gebracht in uw Zoon. Een vreugde die sinds het paradijs geen mens meer van nature in zich had. Een vreugde in een wereld waarover de sluiers liggen van alles wat verdriet geeft. Narigheid, ellende, ziekte, dood. Gij hebt in uw Zoon, uw kind, hemelse vreugde op aarde gebracht. En vanuit die stal van Bethlehem, vanuit de kribbe van Bethlehem, lopen de lijnen door, Heere, naar het hier en nu. Als leidingen vanuit de stal van Bethlehem, die uitmonden tot in deze dienst en alle diensten die er deze morgen, deze dag gehouden worden. Om die vreugde te schenken. De vreugde die alle verstand te boven gaat. De vreugde die niet afhankelijk ervan is of wij een kerstgevoel hebben. Die niet afhankelijk is van weersomstandigheden of we die kerstachtig vinden of niet. Die niet afhankelijk is zelfs van voorspoed of van zorgen. Maar een vreugde die uit u komt. Geef ons die. Heere, schenk ons die. Schenk ons allen die. Van jong tot oud. Van doorgewinterde kerkganger. Tot u misschien vanmorgen voor het eerst is. Schenk ons allen die vreugde. Heere, gedenk ons. Gedenk ons na drukke dagen voor verschillende onder ons. Om alle dingen ook van bedrijf en zaak voor de kerstdagen afgerond te krijgen. Gedenk ons. Als we in moeilijke dagen zijn van gemis en van eenzaamheid. U kent de huizen, de harten, de gezinnen. Waarvoor het eerst met kerst een geliefde gemist wordt. In onze gemeente. In ons dorp. Heere, gedenk ons. Als we juist in dankbare dagen samen mogen zijn. In huwelijk, gezin, met familie. Heere, gedenk ons. En gedenk ons, Heere. Wij die u krenken en die u kwetsen. Gedenk ons die schuld op schuld op ons laden. Gedenk ons. Die maar vreugde willen hebben. Maar die vreugde zoeken daar waar het niet echt te vinden is. Heere, gedenk ons. Gedenk hen, Heere, die niet met ons samen zijn. Die ergens anders verblijven moeten in gezinsvervangende tehuizen. Of in instellingen of op andere plaatsen. Dat ze niet bij ons thuis kunnen zijn. Gedenk hen, Heere, die niet met ons willen zijn. Geliefden, van wie we weten dat ze ook op eerste kerstdag niet naar de kerk gaan. Zelfs dan niet. Niet zoeken. Heere, het zou onze vreugde helemaal lam kunnen slaan. Als u ze niet mochten brengen bij u. Gedenk hen, Heere. Als zij u niet gedenken, maar aanschouw uw verbond en gedenkt u dat ook naar hen toe. Gedenk, Heere, uw kerk uit uw volk Israël en de velen uit dat volk die in een nederig kind in de kribbe geen Messias kunnen zien, geen beloofde zaligmaker willen zien. Open hun ogen, Heere, opdat een volheid uit uw Israël hem aanschouwen mag die hen is toegezegd. Gedenk uw kerk, Heere, daar in de wereld waar ze met kerst samenkomt, in het gevaar van aanslagen, brandstichting en moordpartijen en slachtingen. Heere, gedenk uw kerk en laat de vreugde des Heeren hun sterkte zijn. Gedenk uw kerk op de zendingsvelden. Gedenk allen die voor het werk werden uitgezonden, ook van de onze Heere. Toon dat u van hen weet en dat u hen kent en dat u hun werk wilt zegenen en zult zegenen. Heere, gedenk hen. Gedenk ons. Gedenk uw kerk over heel het wereld rond. Geef dat ze vandaag ontvangen mag. De vreugde die van u komt. Die in u is. Die eeuwig blijft. hoort u ons. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uiteraard het kerstevangelie uit Lucas 2. We lezen Lucas 2, de eerste 20 versen. Lucas 2, vanaf vers 1, waar het woord van God al dus luidt. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod ging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw die bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken, die geheel het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zal het teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stond aan was er met engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, laat ons zien het woord er geschied is, dat de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast, en ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maken zij alom bekend het woord hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover het kerstevangelie uit Lucas 2. We mogen dat elkaar verkondigen vanuit het 10e vers, het middelste gedeelte. De korte woorden van de engel. Ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u grote blijdschap met kerst. Let op de boodschap, op de bron en op de belofte van die blijdschap. De boodschap, de bron en de belofte van de blijdschap die de engel verkondigt. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in Oltenia, Roemenië. De tweede voor de kerk en direct achteraan en bij de uitgang opnieuw collecten voor de kerk. Van harte aanbevolen bij ieder. Terwijl we gaan zingen uit Psalm 97. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En verheugt u in uw heiland, het eerste vers, het vijfde. Gans Sion was verheugd en juicht o Heere van vreugd. En het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97 over de blijdschap die de engel verkondigt, vers 1, 5 en 7. De tekst, dat zijn de woorden van de engel uit Lucas 2 in het 10e vers. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. De boodschap, de bron en de belofte van die blijdschap. Gemeente, als je blij bent, dan gaan alle dingen een heel stuk makkelijker. Dan gaan de dingen een beetje vanzelf, lijkt het soms wel. Als je somber bent, als je in de put zit, dan gaan alle dingen moeizaam en traag. Dan is het maar zwoegen, het kost allemaal ontzettend veel energie. En je bent met de kortste keren bij je helemaal op. Maar als je blij bent, gaan de dingen een heel stuk vlotter. Ze kosten minder energie, het gaat een stuk makkelijker en je hebt er ook veel meer plezier in. Als je blij bent. Nou, dat geldt dan ook wel het geloof. Blijdschap in het geloven maakt alle dingen veel minder moeizaam. Blijdschap in het geloven, dat geeft ook een glans en het geeft ook vaart aan het leven van het geloof. Iets maakt even onder vergelijking. Als je blij bent, dan is het geloof zijn als een zeilboot die de wind in de zeilen heeft. Dat gaat soepel. Die glijdt door de golven vooruit. Als je somber bent, is het ook even net een roeiboot. Waarin je zwaar aan de riemen moet trekken om door de golven heen toch nog een klein beetje vooruit te komen. En je wordt er ook nog hondsmoe van. Blijdschap is dus heel wat waard. Blijdschap in het geloven is dus een ontzaglijke zegen en geeft ook heel veel zegen. En dat is ook precies wat de engel verkondigt. Als we de engel horen zeggen tegen de herder, ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Een boodschap van grote blijdschap mag ik u verkondigen, mag u evangeliseren, staat er letterlijk. Dat bedoelt de engel, als we eens naar die boodschap gaan kijken om te beginnen, een blijdschap in God. Die kerst ons laat zien. Ik hoop dat dit is misschien een even lastig stukje van de preek. Ik hoop, het is nog begin van de preek, u bent nog helder. Ik hoop dat u het volgen kan. Wij zijn zondaren. We hebben de wet van God overtreden. Gods rechtvaardigheid, die zegt, dat kan niet. Ik wil straf zien. Dit verdient de vloek. Dit verdient het oordeel. Gods rechtvaardigheid. Gods barmhartigheid zegt, ik wil mensen behouden. Ik wil mensen voor eeuwig gelukkig zien en gelukkig maken. Gods wijsheid zegt, dan zal ik mijn eigen zoon geven. Om de vloek, de straf te dragen. Zodat zondaren toch behouden kunnen worden. En Gods liefde zegt, dat ga ik doen. Ik zend mijn zoon. En de rechtvaardigheid, die is tevreden. Want de straf die wordt voldaan. Gods barmhartigheid is tevreden. Want er worden mensen zalig. Gods wijsheid is vervuld. En Gods liefde wordt bekroond. Wat een heerlijke harmonie in God, in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid, in zijn wijsheid, in zijn liefde, die alle vier samenspannen, zodat zondaren toch zalig kunnen worden. Daar is God blij in. De Vader is blij, de Zoon is blij, de Geest is blij. Blijdschap in God. En die wil God geven aan mensen hier op aarde. Dan is het ook blijdschap in het heil, in die zaligheid van God. En dat kun je van vier kanten belichten en bezien. En alle vier die kanten die maak je blij. Als je vier kanten bekijkt van de zaligheid van God. Je kan het heil bekijken vanaf de kant van waarvan je dan verlost bent. Waar je niks meer van te vrezen hebt. Van de vloek van de zonde niet. Van het gericht niet. van de toren van God niet, waaronder we voor eeuwig hadden moeten verzinken, daar hebben we dan niks meer van te vrezen. Dat is er niet meer voor je. Daarvan verlost de zaligheid die God geeft. Je kan die zaligheid ook bekijken van de kant. Wat die zaligheid je er dan voor teruggeeft. Vrede met God. Een goed geweten. Toegang tot de Vader. Het geschenk van de Heilige Geest. Een hart dat naar God verlangt en weer op God gericht is. Je krijgt er zoveel voor terug. In dat heil van God. En dan kun je het ook nog ten derde bekijken. Die zaligheid van God. Van wat je dan allemaal nog te goed hebt. Wat je allemaal nog te wachten staat. Het eeuwige leven. Altijd met de Heere zijn. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God alles en in alle. Zonder verdriet, zonder dood, zonder pijn, zonder rouw. Maar eeuwig in het volmaakte geluk en de volmaakte harmonie. Dat maakt je ook blij. Als je zo naar het heil van God kijkt. En dan kun je er ook naar kijken vanaf de kant. Wat heeft dat heil gekost? Welke prijs is ervoor betaald? Het bloed van de Zoon. Zijn leven dat zich heeft opgeofferd tot de nederdaling ter hel en tot in de Godverlatenheid toe. Zo duur is die zaligheid gekocht. En zoveel had de Heer Jezus er dus voor over. Om zondaren zalig te kunnen maken. Dat is iets geweest van oneindige, onbevattelijke zondaarsliefde. Ik verkondig u grote blijdschap. Een boodschap van blijdschap in God. En de blijdschap in zijn zaligheid. Die je van vier kanten kan bekijken. Waarvan je verlost bent. Waar je ervoor gekregen hebt. Wat je nog te wachten mag staan. En welke prijs de Heiland ervoor heeft willen betalen. Dat is de boodschap van de blijdschap. Die verkondig ik u, zegt de engel. Die deel ik u mee. Die deel ik u uit. En die verkondig ik al het volk. Geheel het volk. Heel Israël. En later tot aan alle volkeren, tot aan de einden der aarde toe. Maar deze blijdschap, die boodschap, is dus beschikbaar, bereikbaar voor geheel dat volk. Voor een ieder die het hoort. Het is een blijdschap die onvoorwaardelijk is. Die blijdschap wordt niet alleen verkondigd aan de vromen onder het volk. De vroomsten in de kerk. Aan de zoekers in de kerk. Alhoewel wel die er zijn. Niet alleen verkondigd hen die een beetje ernst maken met het dienen van God. Niet alleen hen die geestelijk een beetje boven het gemiddelde uitsteken. Nee, al het volk. Ja, waar je ook zit. Hoe je er ook zit. Ook u wordt deze boodschap van blijdschap verkondigd. U meegedeeld. U aangereikt. U uitgedeeld. U hoeft er geen enkele geschiktheid, zelfs geen belangstelling, voor mee te brengen. En u wordt verkondigd om niet. Voor niet. Want we worden net, de prijs is ervoor betaald en de Heer Jezus heeft er het bedrag voor ingeleverd van zijn leven, van zijn bloed. En daarom kan die blijdschap nu voor niets worden weggegeven. Maar onvoorstelbaar. In al die kerstfolders, en er kwamen wel binnen de afgelopen weken, als u geen ineenstikkelde brievenbus hebt, staan ik weet niet wat voor dingen. Vaak dingen die maar een paar dagen, of waar maar een paar weken iets aan hebt. En overigens staat een prijs achter. Soms een prijs met korting, maar altijd staat er een prijs achter. Maar het mooiste en het rijkste en het eeuwige van kerst, de blijdschap in God, gratis, voor niets, wordt die u meegedeeld, uitgedeeld. Die blijdschap, om zo te zeggen, die kan gratis worden opgehaald bij de kribbe van Bethlehem. Die blijdschap kan voor niets ontvangen worden als je knielt en er het kind van Bethlehem om vraagt. Dat verkondig ik u. Ik verkondig het u namens die engel. Die engel verkondigt het namens God. Dus eigenlijk verkondigt het God vanmorgen. Die boodschap van de hemelse blijdschap, die is voor een ieder beschikbaar, onvoorwaardelijk en voor niets te verkrijgen bij het kind van Bethlehem. En daar wordt u mee bedoeld, en daar word jij mee bedoeld, daar word ik mee bedoeld. Komt tot het kind van Bethlehem. En u vindt de blijdschap in God en de blijdschap in uw heil, goddelijk, eeuwig, hemels, onvergankelijk. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die ik aan heel het volk tentoon mag spreiden. En dan het tweede, de bron van blijdschap. Er komen eigenlijk twee antwoorden op. De bron van die blijdschap. Eerst moet je even luisteren naar het volgende. Op een dag komt je moeder thuis uit de winkel. Misschien hier de winkel aan de overkant of een andere. Je moeder komt thuis uit de winkel. Jullie zitten in de kamer bij elkaar. En je moeder komt de kamer binnenlopen. En ze heeft haar handen zo achter de rug. Je mag blijkbaar niet zien wat ze heeft gekocht en wat ze in haar handen heeft. Maar je kan aan de gezicht kun je wel zien dat iets heel moois is. En dat zegt ze ook. Ik heb iets meegebracht. Wat ontzettend mooi is. Wat ontzettend goed voor je is. Waar ik al heel blij van ben. En dan gaan we straks met elkaar eten. Dan wil je wel weten wat je moeder gekocht heeft. En haalt de handen haar rug vandaan. Een grote zak met spruitjes. Nou. En daar word jij helemaal niet blij van. Je houdt helemaal niet van die dingen. Misschien je broertje of je vader wel. Maar als je eerlijk bent zou je zeggen, ik lust die niet. Maar dat mag je niet zeggen. Maar je vindt ze in elk geval niet lekker. En je zou het liefst als je bord liggen, je bord weer om willen draaien en ze terug in de pan doen. Gemeente, dat is nou de diepe, onthutsende werkelijkheid van de boodschap van kerst. Wij mensen lusten hem niet. Die blijdschap in God, die blijdschap in de zaligheid, die grote blijdschap, dat geldt alle mensen. Geef mijn portie maar aan Vicky. Voor mij hoeft het niet. We hebben er geen smaak van. We hebben er geen hart voor van nature. We spugen hem het liefste zo gauw mogelijk weer uit. En we worden er helemaal niet blij van. Van die blijdschap in God. Van de harmonie van zijn deugden. En die blijdschap in het heil voor zondaren bereid. Geen mens die het lust. Geen mens die het moet. We vinden onze blijdschap wel in andere dingen. Ja, waar word je blij? Waar werd u afgelopen jaar blij van? Nou, toen je geslaagd was. Ja, logisch. Toen je verkering kreeg. Ja, waar word je blij van? Toen je kindje werd geboren. Toen werd dat je kleinkind was geboren. Ja, daar word je blij van. Dat is niet verkeerd. Nee, alsjeblieft niet. Zeker niet. Daar mag je wel blij en dankbaar van worden ook. Maar, ze kan zo maar aan, we lijken maar al te vaak op die mensen van 1912. 1912 was het jaar dat de Titanic, dat grote schip, gebouwd was, klaar was en voor het eerst ging varen. Het zou de eerste reis maken via de noordelijke route van het Atlantische Oceaan onder Groenland door naar Amerika, Canada toe. In de grote zaal van het schip zaten mensen allerlei spelletjes te doen. Met allerlei dingen georganiseerd, aan theater, tonelen, bingo enzovoort. En die hadden het nog niet door dat er iets gebeurd was. Dat de Titanic op een ijsberg was gevaren. En dat er een groot gat in de romp was geslagen. Waardoor water liep en het schip zou gaan zinken. Maar het was in die grote zaal van het schip nog niet doorgedrongen. En in die grote zaal zaten ze spelletjes te doen. De een die won een spelletje en die zei, hoera, ik ben blij. De andere won een mooie prijs met bingo en die was de koning te rijk. De derde genoot van een mooi concert en hij voelde zich helemaal goed. Ze wisten niet dat het schip al aan het zinken was. En een paar uur later zouden alle spelletjes en alle prijzen en alle muziekinstrumenten op het water, ijskoude water, van de Atlantische Oceaan liggen te dobberen. En hadden die mensen maar aan één ding behoefte. Aan een reddingsvest. En al het andere, daar zouden ze geen plezier meer aan beleven en niks meer aan hebben. Kijk, wij lijken op die mensen. We hebben niet door van nature dat we op een zinkend schip leven. Een schip dat aan het zinken is, dat ondergaat onder de golven van de toren van God. Op weg om te sterven, op weg naar zijn rechterstoel. En wat heb je dan? Aan een paar prijzen. En een paar mooie dingen. En een paar leuke momenten of zelfs jaren hier op aarde. Weet u wat we allemaal nodig hebben? Wedergeboorte. En dat is dat onze ogen opengaan. Dat we op een Titanic leven. Op een ondergaand schip. Er zit een gat in ons. Wat zeg ik? Eén gat. Er zit een reeks met gaten in ons schip. Elke zonde is een gat in de romp van ons levensschip. Waardoor het water van Gods toren binnen wordt gehaald. En naar binnen stroomt. Wedergeboorte. Je ogen gaan open. Dat je op een zinkend schip leeft. En wedergeboorte geeft smaak in die blijdschap die God laat verkondigen. Wedergeboorte geeft smaak in God, in zijn heil. Wedergeboorte, geopende ogen, die geven smaak, die geven hart. Om die blijdschap van God te verlangen, te ontvangen en in te drinken. Hebt u dat gekregen? Heb je dat gekregen? Smaak in God. Smaak in zijn heil. Je spuugt het niet uit, maar je drinkt het in. En de blijdschap komt in je hart. Dat kent u of dat kent u niet. Eén van de twee. Als je het niet kent, leef je op een ondergaand schip. Op het zinkend schip van je leven. En straks drijven al je cadeautjes op de golven van Gods toren. En je hebt er helemaal niks meer aan. Of je kent het. Blijdschap in God. En dan komt tot een tweede antwoord. Wat is de bron van die blijdschap? Wedergeboorte. Maar een tweede antwoord, moet je altijd heel dicht bij elkaar houden. Wat is de bron van die blijdschap als je het van de andere kant bekijkt? Christus. Maar dat verkondigt de engel dan, hè? Als we onze tekst even verder lezen, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk zal zijn, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Geboren. Wat betekent dat? Dat Jezus is geboren met kerst. Wat betekent dat hij zijn werk gaat beginnen? De geboorte van de zaligmaker Jezus zelf. Als ergens in de ringboe van Papua Nieuw-Guinea een ramp is gebeurd. En in dat rampgebied zitten mensen helemaal opgesloten. En een reddingsgroep uit Europa en Amerika heeft zich klaargemaakt. Is met vliegtuig gekomen, is geland op Papua Nieuw-Guinea in de hoofdstad. Heeft zich een weg gebaand door het oerwoud naar de plek waar die mensen gevangen zitten. Nou ja, als ze dan daar aankomen, dan is de redding nabij. De aankomst van die reddingsploeg betekent, nou is de redding binnenkort een feit. De geboorte van de Heer Jezus is zijn aankomst in het rampgebied dat wereld heet. Nu is het maar een kwestie van tijd. Nu is de redding nog maar een kwestie van pakweg 30, 33 jaar. Zo mogen we kerst zien. De aankomst van Jezus in het rampgebied dat aarde heet. En zie hem dan verder zijn redding voltooien. Hij gaat lijden om daarmee Gods toren weg te dragen. Hij gaat in Gethsemane strijden om de duivel te overwinnen. Hij zal veroordeeld worden. Om zondaren daardoor vrij te spreken. Hij zal gekruisigd worden. Om daarmee de vloek op zich te nemen. En zegening te verwerven. Hij zal sterven. En daardoor de dood van zijn schrik beroven. Hij zal begraven worden. En daardoor ons graf. Tot een rustplaats en een wachtkamer maken. Hij zal nederdalen ter hel. Om ons ermee van alle helse angst en smart te verlossen. Hij zal weer opstaan. Om ook mij te laten delen in de vrede met God. Hij zal ten hemel opvaren. Om me daar een plaats te bereiden. Hij zal zitten aan Gods rechterhand. Om het te zegenen, te bewaken en te beschermen. En hij zal wederkomen vanuit de hemel. Om mij ook tot zich te nemen, dat ik ook zal mogen zijn waar Hij is. De bron van blijdschap. Jezus Christus. Oh ja, en die blijdschap, die wordt wel aangetast en aangevallen. Door als je beproevingen meemaakt. Door als je in je gevoel zwaarmoedig bent. En daar ook je karakter mee te maken. Daar kan die blijdschap wel door worden aangetast. En als door worden verfomfaaid. En door worden verwrongen. Maar de bron hangt niet van mijn gevoel af. En niet van mijn beproevingen af. Niet van mijn karakter af. De bron van die blijdschap is Christus. Die geboren is. Om heel zijn reddingswerk te vervullen, te voltooien en te voleindigen. Dan komt er blijdschap in me. Als ik me overgeef aan Christus. Als ik drink uit de bron van de geboorte, het lijden, sterven tot en met de wederkomst toe van mijn dierbare Heer Jezus. Deze blijdschap. Daar moet je wel tijd voor nemen. Deze blijdschap, daar moet je over nadenken. Vandaag. Misschien als je uit de kerk komt, even 5 minuten naar je kamer toe gaan. Morgen, misschien voor het kerstdiner, even 10 minuten voor jezelf op je kamer. Om eens over na te denken. Die blijdschap in God, oh ja, dat is waar. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, wijsheid, liefde. Die blijdschap in het heil van God. Waarvan verlost? Wat krijg ik ervoor terug? Wat staan we toch te wachten? Wat was de prijs? Die blijdschap uit de bron, Jezus. Kerst, Gethsemane, Pilatus, Golgotha, Godverlatenheid, sterven, begraven, opstaan, ten hemel varen, Gods rechterhand, wederkomst. Moet je overdenken. Die overdenking, zou je kunnen zeggen, is het openen van de kraan waaruit die blijdschap komt gestroomd. Ik kan direct, die blijdschap is een oceaan. Maar mijn hart is net een vergiet. Ik kan nooit zeggen, ik heb de blijdschap. Want hij stroomt er zo weer uit. Het moet steeds weer bijgevuld worden. En de overdenking is de hand die de kraan opendraait. Waardoor weer nieuwe blijdschap mijn hart wordt toegevoegd. En mijn hart komt binnenstromen. Hoe komt het toch? En dan begin ik maar over mezelf. Dat ik zo vaak niet blij in God ben. Hoe komt het toch? Dat mijn blijdschap in God zo vaak, ja, even onder de maat is. En zo vaak niet is wat hij wezen moet. Hoe komt dat? Nou, denk eens even in. In heel Nederland is waterleiding, hè? Stel nou, hoort u van een gezin in Nederland dat elke dag naar de sloot loopt met een emmertje om daar slootwater uit te halen. En dat slootwater doen ze in bekertjes en dat drinken ze op aan tafel. En dat slootwater, dat kappen ze over zich heen als ze in bad gaan. En zo welke keer maar naar die sloot toe. Ze worden natuurlijk vaak ziek, want net zo, daar zitten bacteriën en vieze dingen in. Dus ze markeren geregeld wat die mensen, ze gebruiken slootwater. Wat zou ik daarvan zeggen? Daar zegt u wel zo, ja maar beste mensen, dat hoeft in Nederland toch niet? Je hoeft in Nederland, misschien dat je Afrika het moet doen met slootwater, dat hoeft in Nederland toch niet? Je hebt toch in elk Nederlands huis een waterleiding lopen met een kraan eraan. En als je kraan open doet, heb je schoon, helder water. Je hoeft toch in Nederland niet met slootwater je te behelpen? Je moet de kraan opendraaien. Hoe komt het toch? Dat ik zo vaak niet zo blij ben in God als ik zou kunnen zijn en behoren te zijn. Omdat ik de kraan niet opendraai. Ik overdenk niet. Die vreugde in God. En in zijn heil. En in de weg die Jezus daarvoor wilde gaan. Ja, geen wonder. Als je die kraan niet opendraait dagelijks, dan krijg je geen blijdschap. Dan help je met slootwater. Want je denkt altijd wel ergens aan het. Je denkt wel aan andere dingen. Tuurlijk denk je wel eens aan dingen. Maar het is net slootwater. Daar word je geestelijk niet blij van. En het vergiftigt en het verontreinigt je vaak nog ook. Hoe komt het dat ik geestelijk niet zo blij ben als dat er in God blijdschap is te vinden en als dat de Heere blijdschap geven wil, omdat ik de kraan dicht laat. Ik gun me de rust en de tijd en de gelegenheid niet om vanmiddag 5 minuten aan God te denken. En zo lukt het me in de kerk ook nog niet eens. Ik gun me morgen misschien de tijd niet, maar laat het dan toch wel doen om 10 minuten na te denken over God, zijn heil en de weg die Jezus ging. Zo ontvang je blijdschap uit de bron die Christus is. En dat is wel de moeite waard. Want blijdschap heeft ten derde een ontzaglijke belofte in zich. Ik kan zeggen, blijdschap draagt enorm vrucht. Dat zien we al in Lucas 2 verder bij die herders. Maar er gebeurt wat in het leven van die herders. Hen is die blijdschap verkondigd. Ze hebben die blijdschap blijkbaar met een wedergeboren hart ontvangen en in zich op mogen nemen. En wat gebeurt er dan? Om te beginnen, blijdschap maakt actief tot het goede. Blijdschap maakt ijverig. Vers 15. Ze zeggen, laat ons dan heen gaan. En ze kwamen met haast naar de kribbe toe. Blijdschap bevrijdt je van zoveel tegenwerpingen. En van zoveel jama's. Blijdschap maakt je ijverig om het goede te doen. Om voor de Here te leven. En niet overbij te denken van ja maar. Blijdschap maakt je ijverig voor het goede. Wat zie je nog meer bij die herders? Vers 17. Als ze weer terugkomen, vertellen ze al om wat ze van dit kindeke gezien en gehoord hebben. Ze kunnen het niet voor zich houden. Als je zelf zo blij bent, dat gun je een ander ook. Heb je het ergens anders die blijdschap niet heeft of nog niet heeft? Blijdschap maakt je bereid tot evangelisatie. Tot getuigenis. Omdat het anderen ook zo gunt. Wat je zelf hebt mogen ontvangen en hebt mogen vinden. In de derde plaats. Blijdschap. Dat maakt je voor anderen tot zegen. Vers 18. Want alle mensen verwonderen zich. Over wat ze van de herders zien. Nou is verwondering nog geen bekering hier. Dat weet ik ook wel. Maar u zult wel met me eens zijn. Een blijmoedig christenleven. Dat trekt meer aandacht en maakt meer jaloers. Dan een zwartgallig. Een versomberd en een verzuurd christenleven. Want daar gaat niet veel aantrekkingskracht van uit. En daarvan zal niet gauw iemand vragen. Joh, hoe kom je daar toch aan? Nee, blijdschap. Dat trekt toch aan. Dat maakt toch, dat kan toch nieuwsgierig maken. Dat maakt toch indruk. In de vierde plek, zie ook bij die herders, in vers 20, ze verheerlijken God. Blijdschap maakt je bereid om God te verheerlijken. Blijdschap verlost je van zoveel eigen belang. Blijdschap richt je op God en op wat Hij waard is. Blijdschap doet je God verheerlijken. Hem prijzen, Hem. Is er nog een vijfde punt waarin die blijdschap een belofte in zich heeft. Blijdschap leert je ook, dat is bij de herders hier niet aan de orde. Blijdschap leert je ook om beproevingen te verdragen. Want beproevingen zijn niet over als je blij in God mag worden. Eerder in tegendeel. De duivel vindt dat zo onuitstaanbaar. Als je een blijmoedige christen ziet, dat hij doet wat hij kan, dat door de beproeving eronder te krijgen. Maar blijdschap in God, blijdschap in zijn heil, dat stelt je in staat om beproevingen te verdragen. Ik word wel zwaar beproefd, maar er staat veel meer tegenover. God en zijn heil en wat me nog te wachten mag staan. En de liefde van Christus, blijdschap maakt je in staat om beproevingen te relativeren, om beproevingen te doorstaan, om het in beproevingen te volharden. Nou, wat heeft geestelijke blijdschap toch een ontzaglijke belofte in zich, hè? Wat geeft dat veel vrucht? Hè? Het maakt je ijverig tot het goede, het maakt je getuigend naar anderen. Het stelt je tot zegen voor anderen. Het doet je God eren en verheerlijken. En het stelt je in staat om beproevingen te verdragen. Had ik er maar meer van? Of denkt u dat niet? Had ik er maar meer van? Van die geestelijke blijdschap. Van wat zou mijn leven dan vele beloften ontvangen? Wat zou mijn leven veel vrucht dragen? Wat zou mijn leven dan een God gewijd leven mogen en kunnen zijn. Zo God gewijd als bleek in het leven van John Harper. Heeft hij met die Titanic te maken? Ik heb wat over gelezen afgelopen dagen. John Harper was een van de velen die bij de ramp van de Titanic omkwam. Maar wel op een andere manier dan al die andere opvangen van de Titanic. Harper was een christen, een blijmoedig christen. Hij had vaak op straat ook in Amerika het evangelie staan verkondigen. Hij bracht van zaterdag op zondag vaak urenlang door in gebed voor de diensten van de volgende zondagochtend. John Harper. Over hem sprak George Henry Cavill 4 jaar later, 1916. Er was een bijeenkomst van overlevenden van de ramp van de Titanic. En daarvoor deed George Henry Cavill het woord. Hij zei dat hij net veel aan al heel gauw te water was geraakt toen het schip water maakte en de Titanic dreigde te gaan zinken. Nou, dan kon je te water komen en je zocht een plank of een stuk hout om je aan vast te grijpen. Maar al had je een plank of een stuk hout om je aan vast te grijpen, als je geen reddingsvest had, zou je toch niet overleven. In dat ijskoude water zou je toch verkleumen, door de kou bevangen worden en met de plank niet meer vast kunnen houden en naar beneden zingen in de diepte. En hij zei, ik had geen redding. Ik lag wel op een plank, maar ik had geen reddingsvest aan. En ik zag dat iemand die wel een reddingsvest aan had, zoveel mogelijk mensen op planken langs zwom. En dan vroeg hij ze iets. Ik kon niet verstaan wat, maar ik zag dat. En ja, als ze dan ja zeiden, ging hij weer verder naar de volgende en dan vroeg hij weer iets. Toen kwam hij ook bij mij. Hij zag mij zonder een vest op planken en hij vroeg, ben je gered? En ik zei, nee, ik heb wel christelijk opgevoed. Maar ik ben nog onbekeerd, onverzoend, onverlost. Ik ben nog niet gered. En toen zei John Harper, hier, heb je mijn reddingsvest? Ik wel, ik ben al wel gered. Heb jij mijn reddingsvest? En geloof in de Jezus Christus en zult behouden worden. En zegt Kevel dan, met 2000 mijl water onder me, zag ik John Harper in de ijskoude golven wegzinken. En ik werd met een reddingsvest aan gered. En ik was zo onder de indruk wat John Harper had gedaan, dat ik niet anders kon dan mijn leven toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En dat ik nog leef heb ik aan John Harper te danken. Maar dat ik nu ook waarlijk leef in Christus, heb ik ook menselijk gezien aan John Harper te danken. Blijdschap doet wat met je. Met jezelf. Kijk maar John Harper. Het maakt je gericht op Gods eer. Het maakt je ijverig tot het goede. Het leert je beproevingen te doorstaan. En het maakt je gunnend naar een ander toe, die die blijdschap nog niet kent. En die blijdschap die doet ook wat met anderen onder Gods zegen. Die maakt indruk. Die maakt jaloers. Die geeft zegen om zich heen. Wat leef ik vaak onder de maat, hè, of u niet? Wat is mijn hele God en mensen dienen vaak beneden peil? Omdat mijn blijdschap in de Heere zo beneden peil is. Wat doe ik daar God mee tekort? Wat doe ik daar anderen mee tekort? Wat doe ik daar mezelf mee tekort? Als mijn blijdschap in God, als ik onder een dichte kraan leef, zo gezegd. Die blijdschap heeft nog een belofte, die niets anders heeft. Je zou kunnen zeggen, die blijdschap stroomt in mij als ik door wedergeboorte tot Christus Jezus kom. Als ik dan sterf, dan kom ik in de blijdschap. Hier op aarde komt de blijdschap in mij. Maar de hemel dat is, dat ik mag komen in de blijdschap. En dat is het verschil, nou hiermee. Als je nou eens met water vergelijkt. Hoeveel water kan ik in me hebben? Nou, als ik 2 glazen van 1 liter leeg drink, meer water kan ik niet in me hebben. Hooguit 2 glazen water in me. En er tegenover, als ik nou in een zwembad of in de oceaan zou zwemmen, als ik in het water ben, dan heb ik voor me, achter me, onder me, overal water, wel miljoen, miljard glazen van 1 liter en nog, nou daar is het verschil. Hier op aarde krijg ik hooguit 1 of 2 glaasjes blijdschap in mijn hart. Als ik sterf, dan kom ik in een oceaan van blijdschap. Waar ik ook kijk, voor me, boven me, achter me, onder me, overal. Blijdschap, blijdschap, blijdschap. Dat is de belofte, de eeuwige belofte, die de blijdschap in zich heeft. Als ik hier in dit leven er dan maar smaak van krijg, smaak in krijg. Als ik nou hier in dit leven maar blijdschap in God leer kennen. Want als je in dit leven geen blijdschap in God en zijn heil en zijn Christus kan vinden. Als één of twee bekertjes van hemelse blijdschap me al tegenstaan. En ik vind er geen smaak in. En ik spuug ze uit. En ik weet niet wat blijdschap in God is. Ja. Dan is de hemel een kwelling voor me. Daar is een oceaan van hemelse goddelijke vreugde. Als die één of twee bekertjes in dit leven maar een last zijn. Dan zal de hemel helemaal een kwelling voor me zijn. Dan zal ik er niet willen wezen, ik zal het er niet kunnen wezen. En ik zal het er niet mogen wezen ook. En dan gaat mijn blijdschap in de aardse dingen voorbij. En het eindigt in de eeuwige smart. Voor me, boven me, onder me, achter me. Overal smart, overal vuur, overal kwelling. Maar ziet, ik verkondig u grote blijdschap die ik aan heel de gemeente bedienen en aanreiken mag. In Jezus, de geboren zaligmaker, onvoorwaardelijk en zonder prijs, verkondig ik u grote blijdschap in het kind van Bethlehem. Amen. We zingen Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt, tot het hoogste toppen stijgen. Over de eeuwige blijdschap, Psalm 68 vers 2. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, drie enige God in wie een blijdschap is, die alle verstand te boven gaat en die eeuwig, eeuwig wezen zal. Wat een heerlijkheid voor uw volk. Wat een heerlijkheid voor allen die u in Christus leren kennen. Dat er een onbepaalde blijdschap nog te wachten is. Een oceaan vol en een eeuwigheid lang in de puurste, zuiverste vorm. Heere, geef dat we er hier en nu bekertjes van in ons ontvangen. Dat we hier en nu door wedergeboorte in het Christuskind die blijdschap kennen, Heere. Een blijdschap die u verkondigen laat, onvoorwaardelijk, om niet aan heel het volk, heel het verbondsvolk en ieder die het maar hoort. Heere, geef door wedergeboorte en door Christus dat we er behoeften aan krijgen, verlangen in krijgen, smaak van krijgen. En Heere, wat moeten we onszelf vaak beschuldigen, dat we de kraan dicht laten en dat we met zo weinig of geen blijdschap u dienen. En dat uw dienst dan ook zo krachteloos, zo zonder geestdrift, zo zonder vuur en gloed is. Heere, leer ons en laat ons overdenken. Die boodschap in u, in uw heil, in de weg van uw Zoon. Dat ons je overdenken op dat ons leven, Heere, ijverig zal zijn in het goede. De beproevingen verdragen kan. Het anderen gunnen zal. Voor anderen tot zegen mag zijn en tot aantrekkingskracht. En omdat we mogen leven, u verheerlijkend en grootmakend. Heere, vergeef ons een gebrek aan blijdschap, want het heeft zulke desastreuze gevolgen voor heel ons dienen van u en onze naasten. Daarom bidden we, Heere, geef ons ook op deze eerste kerstdag de rust, de gelegenheid te zoeken, om te overdenken, om met u te zijn, uw heil te overdenken, de bronnen, de oorzaken, van uw heil op ons in te laten werken. We bidden om uw zegen over deze dag. Als we met elkaar mogen zijn, geef een sfeer die harmonieus mag zijn. Maar daar bovenuit geef een sfeer die op u gericht mag zijn. Laat lofliederen aan u mogen opklinken uit onze huizen vandaag, ook aan de maaltijden. We bidden om uw zegen over de dienst op de kerstdagen die we nog hopen te ontvangen. Uw evangelie is nog lang niet leeg, Heere. Is nog boordevol om uit te delen. En ons hart is zo weer leeg. Zou het niet nodig hebben, Heere, om de komende diensten van de kerstdagen te mogen ontvangen. We bidden voor allen die eenzaam zijn. En die dat op een kerstdag misschien het diepste voelen. Je gevoel hebben dat niemand naar hen omziet. Heere, wees gij hen nabij. En laat er mens om hen heen zijn. Die al door u gestuurd naar hen omzien. We dragen onze koning aan u op, koning Willem-Alexander. Geef hem wijsheid en genade voor zijn kersttoespraak. Geef dat hij goede woorden van u mag spreken, Heere. Goede woorden van u, de Heer Jezus Christus. Tot heil van het gehele volk. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nog één keer van die vreugde in God en doen uit Psalm 9, de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Psalm 9, vers 1 en 2. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.